Prachtig lied om te zingen met elkaar. Zo mooi dat het geschreven is door twee mensen die hier uit ons midden komen. Het is prachtig, Sander en Angela, die dit lied hebben geschreven. En wij mogen het zingen, wat door de Heilige Geest is ingegeven. En we bidden echt dat het tot zegen van heel veel mensen mag zijn. Ik wil vandaag met jullie gaan spreken over een gedeelte wat eigenlijk heel bekend is. En dat is altijd gevaarlijk om te gaan spreken over een gedeelte dat heel bekend is, want waarschijnlijk kan ik dan een aantal van jullie al kwijtraken wanneer ik begin te lezen. En dan denk ik, oh, die weet ik wel. Mijn ervaring met teksten is, de teksten die ik denk, oh, die weet ik wel, dan gaat God onverwachts in één keer wat doen daarmee. Dus ik wil je echt vragen om je hart open te zetten en het werk van de Heilige Geest ook te ontvangen, wat God ook door dit woord heen wil gaan doen. Ik wil gaan lezen uit Lucas, Lucas hoofdstuk 1, en dan lees ik daar vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van deze maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover. Het is nogal een geschiedenis die we hier lezen. Een geschiedenis waarin een aantal dingen bij elkaar komen die niet gewoon waren of zijn, die we ook niet elke dag mee zullen maken. Een geschiedenis waarin een engel verschijnt aan een jong meisje, nog een jong meisje was het, en die de belofte van de komende koning, het herstel van het koningschap, zoals het al tijden was geprofeteerd, gaat bekendmaken aan haar en dat zij geboorte zal geven aan hem waarvan al de profeten door alle tijden heen steeds al hadden geprofeteerd dat er een dag zou komen, dat hij zou komen. En als je dan heel snel deze geschiedenis leest, denk je, oh, dat is bekend. En voor iedereen die daarbij betrokken was, was dat ook bekend. En natuurlijk was dat even wennen allemaal, maar dat ging allemaal vrij snel heel goed. Maar ik wil dat je probeert eens te verplaatsen in een situatie waarin deze mensen leefden in die tijd. Dat je probeert te verplaatsen in de verwachting die er was, de verwachting van de komst van de koning die op de troon van David zou plaatsnemen en het koninkrijk aan Israël weer zou herstellen. Probeer eens te verplaatsen in Maria, het jonge meisje. Probeer eens te verplaatsen in die hele atmosfeer die daar was. Het is niet hoe wij leven 2000 jaar later. Niet hoe wij deze verhalen al zo vaak hebben gehoord en gelezen. Ga ik even vanuit. Niet zoals wij die kerstfeest gaan vieren met prachtige cadeaus en misschien een boom die prachtig eruit ziet of misschien doe je iets anders. Even niet in die context. Even terug naar toen. Vlak daarvoor was er een ander wonder gebeurd wat ook niet gewoon was. Zacharia was een priester die dienst had en die de tempel inging. Hij was al oud samen met zijn vrouw. Ze waren al lang getrouwd. Maar er komt een engel en die verschijnt aan Zacharia. En hij zegt tegen haar dat Elisabeth, zijn vrouw, die samen met hem rechtvaardig waren voor God, staat erbij, en onberispelijk wandelde volgens de geboden en verordeningen van de Heere, dat zij geen kinderen hadden. En zij was onvruchtbaar, zo werd het gezegd. En dan staat er plotseling een engel. En die engel, dat is de engel Gabriel. En die staat daar en die zegt plotseling tegen Zacharia: Zacharia, jouw vrouw zal zwanger worden, jullie gebed is verhoord. En je zult een zoon krijgen. En je zult hem de naam Johannes gaan geven. En deze zal uitgaan in de geest en in de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en om ongehoorzamen weer terug te gaan brengen aan de Heere. En Zacharia die was oud en een beetje vol ongeloof. Vraagt hij: hoe kan dit gebeuren? Wij zijn al oud. Mijn vrouw is al oud. Hoe kunnen wij ooit nog een kind krijgen, een kind baren? En dan zegt Gabriel: je zult niet meer kunnen spreken totdat het kind geboren is en je de naam hebt gegeven. En tot die tijd zul je dat niet meer doen. Ik sprak net voor de dienst een broeder die mij aansprak en die had hierover vanmorgen iets gehoord of gezien. En die zegt: ja, wij denken dat het een straf was voor Zacharia vanwege zijn ongeloof. Maar het was ook een bescherming, zodat hij nog niet meer dingen zou zeggen die vanuit zijn ongeloof zouden komen, maar dat het daarbij zou blijven. Hoe dan ook, je moet je voorstellen even in een situatie waarin Lucas schrijft, waarin ook Matthäus onder andere schrijft. Jarenlang, eeuwenlang was er geen woord van de Heer geweest die opgeschreven is tussen het laatste boek van wat wij het Oude Testament noemen en het Nieuwe Testament, waar het begint met de aankondiging en de geboorte van de Heer Jezus. Honderden jaren was er niets en plotseling, terwijl men toeleefde in verwachting naar de komst van de koning, plotseling gebeurt er van alles. Er verschijnt een engel aan Zacharia. En die engel, Gabriel, vertelt hem: op een wonderlijke manier gaan jullie nog een kindje krijgen, want bij God is niets onmogelijk. En dan verschijnt hij aan een jong meisje, wat nog geen gemeenschap heeft gehad met een man. Het woord maagd wat hier staat, sommige bijbelvertalingen maken daar meisje van. Maar het woord maagd betekent gewoon letterlijk iemand die nog geen gemeenschap met een andere man heeft gehad. Dat betekent, zij leefden naar de geboden en de wet van de Heere. Want de kijk op seksualiteit in die tijd en in die omgeving was anders dan de kijk op seksualiteit in de maatschappij waarin wij leven en waar onze kinderen in opgroeien. En verschillende mensen zeggen, omdat wij in een andere tijd leven, is onze kijk op seksualiteit ook veranderd. Maar als we dat zeggen, dan zeggen we dus eigenlijk dat de tijd bepaalt hoe wij kijken tegen bepaalde zaken aan, in plaats van wat Gods woord zegt daarover. Gods woord maakt duidelijk hoe wij kijken en hoe wij dienen te kijken naar seksualiteit, en dat seksualiteit een plaats heeft binnen het huwelijk tussen één man en één vrouw. Dat is waar het is. En dan kun je van alles omheen bedenken en verzinnen omdat we in een andere tijd leven, maar dit is wat Gods woord zegt. En Maria leefde daarnaar. En Maria die kreeg die ontmoeting met Gabriel ook. En die raakte in verwarring over de groet alleen al die deze engel zei. Dus je ziet eerst een engel verschijnen aan Zacharia, dan een engel aan Maria, dan een boodschap die de engel gaf aan Zacharia, dat het kind wat geboren zou worden van de moederschoot af vervuld zou zijn met de Heilige Geest. Vervolgens hoort Maria dat zij zwanger zal worden omdat de Heilige Geest over haar zal komen. Dan gaat het door en dan gaat Maria, ik ga het even snel vertellen, gaat Maria naar Elisabeth toe. En ze vertelt, als ze binnenkomt, staat er eerst dat Elisabeth wordt vervuld met de Heilige Geest. En dan zegt ze, hoe komt het dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Vervolgens gaat het door en wordt, als Johannes is geboren, Zacharias vervuld met de Heilige Geest en begint te profeteren. Dan gaat het weer verder door en dan is daar de dag of de nacht eigenlijk dat Jezus werd geboren. Dan zijn er engelen in het veld. Plotseling komen daar allemaal engelen bij die bij die herders in dat veld gaan komen en die vertellen de boodschap over de geboorte van Jezus. En zo gaat het maar door. In één keer, honderden jaren, horen of lezen we amper iets. En dan in één keer is daar een enorme activiteit vanuit de hemel. Engelen verschijnen, de Heilige Geest vervult mensen. Mensen beginnen te profeteren. En dat is uiteindelijk wat je ziet gebeuren in een hele korte tijd. Met andere woorden, wat hier gebeurt rond Zacharia en Elisabeth, die geen kinderen konden krijgen, maar het wel kregen op oude leeftijd. En Maria, die met Jozef was verloofd, dat gold als een soort van ondertrouw al. Dat betekent, zij waren al voor elkaar bestemd, maar ze mochten nog geen gemeenschap hebben pas nadat het huwelijk was ingezegend. En zij konden geen kind krijgen omdat ze dus nog geen gemeenschap hadden gehad. Twee wonderen achter elkaar, waar de hemel als het ware de aarde opzoekt en raakt, waarin God gaat zeggen, het is nu tijd dat er iets wonderlijks gaat gebeuren en ik ga dat doen op mijn manier. Op mijn manier. Op het moment dat God iets gaat doen, wanneer de aarde de hemel raakt, wanneer God ons gaat aanraken, dan doet hij dat vaak op een manier die ons verstand te boven gaat. Omdat hij zoveel groter en zoveel heiliger en zoveel machtiger is dan dat wij zijn. Wij denken altijd dat God precies volgens onze paadjes de dingen gaat doen. Volgens onze theologieën en Bijbeluitleg. Maar de Bijbel laat juist zien dat wanneer God iets gaat doen, dan gaat het op zo'n manier dat wij het eigenlijk niet kunnen begrijpen. Het enige wat we kunnen doen is gehoorzaam zijn, het aanvaarden en ontvangen wat God wil doen en beschikbaar zijn. Ook in deze tijd, God is nog steeds dezelfde. Als hij vandaag iets wil doen op zijn manier, dan is het aan ons om dat te ontvangen en gehoorzaam te zijn. Want hij doet dat door zijn geest. Het eerste wat gebeurt, even terug naar de ontmoeting tussen de engel en Maria. Het eerste wat God zegt is, wees gegroet. Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. Weet je nog wat ik een paar weken geleden mocht bepreken als het gaat over de woorden, God is met je? Als God met je is, dan? Het is maar een paar weken geleden. Als God met je is, dan vraagt hij ook iets van je. Als God met je is, dan vraagt hij iets van je. Als de woorden klinken naar Maria toe, de Heere is met je, dan kun je al bijna invullen, oh, nu gaat God dus ook iets van haar vragen. En wat is dat dan? Nou, vervolgens wordt er gezegd, jij bent gezegend onder de vrouwen, om even met ons thema te zeggen, je bent apart gezet, geheiligd onder de vrouwen om iets te gaan doen wat geen van die andere vrouwen heeft mogen doen of zal mogen doen. En toen zij hem zag en de groet hoorde, staat er hier, raakte zij in verwarring door zijn woorden. Letterlijk staat er, ze schrok enorm. Ze schrok enorm. En daarom zegt de engel, wees niet bang, Maria. Want je hebt genade gevonden bij God. En zie, en dan komt het. En zie, je zult zwanger worden. En een zoon baren. En je zult hem de naam Jezus geven. Yeshua. De naam die betekent God redt. En hij, En dan komt de belofte en eigenlijk het terugpakken op de profetieën. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus het eerste wat gezegd wordt, God is met je en jij zult degene op de wereld mogen gaan zetten die op de troon van David gaat zitten, die koning zal zijn en aan wiens koninkrijk, zijn koningschap, zal geen einde gaan komen. Het is wat de profeten al die tijd al zeiden. Samuel 7 onder andere. In Samuel hoofdstuk 7, daar spreekt de profeet Nathan en die spreekt daar tot David en die zegt het volgende in vers 13. Eerst zegt hij, de Heere maakt u bekend dat de Heere voor u een huis zal maken. En dan zegt hij, en die zal uw nakomelingen, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan staat er in vers 16, uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen eeuwig vaststaan. En uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. De belofte aan David was, jouw nageslacht zal op die troon zitten. Jouw troon, jouw koningschap is veilig voor altijd. Maar we zien daarna dat eigenlijk het rijk in tweeën scheurt. We zien daarna ook dat volk in ballingschap gaan. We zien vreemde volk in Jeruzalem binnenkomen. We zien van alles gebeuren, behalve dat er iemand op de troon zit die in navolging van David daar zit. En nu is de profetie, Maria, jij gaat het kindje baren. Jij gaat het kindje op de wereld mogen zetten die op de troon van David zal zijn. En er zal geen einde meer gaan komen aan dat koninkrijk. Dat koninkrijk blijft tot in eeuwigheid. En als je kijkt in de Bijbel, als het gaat over het koninkrijk, als er zo wordt gesproken over een koninkrijk wat tot in eeuwig blijft, dan is dat een koninkrijk wat van God is. Het is Gods koninkrijk. Het koninkrijk waar hij op de troon zit en waarvan hij zegt, maar ik zal het ook weer op aarde gaan vestigen. Ik zal het weer opnieuw in Israël gaan vestigen. En Israël zal als het ware de uitverkoren, het geheiligde volk zijn, waardoor de wereld zal zien hoe geweldig groot ik ben. En Maria, jij neemt daar een centrale plaats voor in. Dus de belofte is gebaseerd op wat al eerder is gezegd, wat profeten al hebben geprofeteerd, wat David in geloof heeft ontvangen en wat honderden jaren later pas uit gaat komen. Soms moet je geduld hebben met de belofte van God. En dan zegt de engel tegen Maria, als Maria vraagt, ja, maar hoe kan dat dan? Want ik heb geen gemeenschap met een man. Ik heb helemaal geen gemeenschap, hoe moet dat? En dan zegt de engel zei tegen haar, de Heilige Geest zal over je komen. Dus opnieuw iets van God uit. En de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. En daarom zal het Heilige dat uit jou geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Het Heilige dat uit jou geboren wordt, heet Gods Zoon. En dan, om even duidelijk te maken dat God een God van wonderen is, zegt hij, zie, ga maar kijken naar je nicht Elisabeth, want die is ook zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dus de een heel oud, de ander heel jong. Ga naar haar toe, want zij is in de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd wordt. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan zegt Maria het volgende. Maria zei, zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Maria zei dus tegen de engel, eigenlijk net anders dan Zacharia dat zei. Mij zal geschieden naar uw woord. Het zal gaan zoals u gezegd hebt. Ik wil de dienares van God zijn. Even weer terug naar die eerste woorden. Waarom zegt Maria dit? Als wij dit allemaal lezen, daarom probeer ik even om je weer terug te nemen naar die tijd. Als wij het nu lezen, dan lijkt het alsof het voor ons heel normaal is, heel logisch. Oh, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En daarom zal het Heilige wat uit u geboren is, dat zal Zoon van God genoemd worden. En dan zie je Maria, mij geschieden naar uw woord. Ah, ik begrijp het wel. Ik snap het wel. En ik vraag me af of Maria het snapte. Ik denk niet dat ze het snapte. Als een engel bij jou komt en tegen jou gaat zeggen, hey, je zult zwanger worden, want de Heilige Geest zal over je komen en de schaduw van de Almachtige zal je overschaduwen. En daarom zal het Heilige wat uit jou geboren wordt, Gods Zoon genoemd worden. Zou je het snappen? Zij snapte het. Ze was een meisje. Ze was rechtvaardig voor de Heer. Maar ik geloof niet dat ze het snapte. Maar ze, ook al snapte ze het niet, ook al begreep ze het niet, in geloof ontving ze het wel en zei ze, als dit van God is en ik zie dat het van God is, dan ben ik bereid om te doen wat de Heer van mij vraagt. De Heere is met je, Maria. Maar als Hij met je is, dan vraagt Hij ook iets van je. En hier vroeg God wat van haar. God vroeg van haar dat zij het wonder zou ontvangen, dat zij de schande zou moeten ondergaan. De schande die zo groot was, omdat in de wet stond dat als je op overspel zou worden betrapt, dan zou je moeten worden gestenigd. De schande van seks hebben voor het huwelijk, wat niet gewoon was in die tijd. De schande die zelfs maakte, zonder dat zij dat daar nog wist, dat later Jozef merkte dat zij zwanger was. Dat kun je lezen in Matteüs hoofdstuk 1. Ook daar verschijnt de engel Gabriel in een droom. En Jozef was ook rechtvaardig, maar hij hield zo ontzettend veel van haar, dat hij het niet wilde laten gebeuren dat zij beschuldigd zou worden en gestenigd zou worden. Nee, Jozef zelf zou bij haar weggaan, zodat hij de schuld op zich zou nemen. En dan verschijnt de engel en die zegt in een droom, aarzel niet om Maria tot jouw vrouw te nemen, want wat uit haar geboren is, is uit de Heilige Geest. Want dit is wat geprofeteerd is door de profeten. Zij zal geboorte geven aan hem die Immanuel is. God met ons. God met ons. Dat zal gebeuren. En daarom besloot Jozef samen met Maria om toch samen verder te gaan en te gaan in geloof in datgene wat God had beloofd en had gedaan aan haar op een hele wonderlijke wijze, terwijl niemand ervan had begrepen en misschien allerlei mensen daar wat van vonden. Maar zij wisten, dit is wat God heeft gezegd. Dit is wat God heeft gezegd en gedaan. En het uitzicht van de geboorte van Jezus, de Zoon van God, dat was zo groot dat de dingen van God gingen voor de dingen van de mensen. Laat ik het anders zeggen. De vrees van God was groter dan de vrees van mensen en voor mensen. Heel veel mensen hebben vrees voor mensen. Maria toonde dat zij niet de vrees voor mensen had, maar de vrees des Heren had. Vrees voor mensen, daar worstelen heel veel van ons mee. Ik zelf ook. Ik kan soms dingen hebben die ik zou moeten zeggen of ze moeten doen, waarvan ik denk, ja, als mensen dit horen, dan, wat zullen ze dan gaan zeggen? Wat zullen ze dan over mij of tegen mij gaan zeggen? En de meeste mensen zeggen het dan over je, niet tegen je. En op een gegeven moment gaat dat rond en ga je het wel horen. En dan hebben we allemaal op onze manier ergens last van. En waar komt dat vandaan? Ja, dat kan voor iedereen weer anders zijn. Maar ergens is een vrees voor mensen heeft te maken met het feit dat jij in ieder geval groot over die ander denkt en klein over jezelf. Het heeft te maken met het feit dat er misschien in jouw verleden dingen zijn gebeurd of gezegd, waardoor jij probeert om de dingen zo goed mogelijk te doen of te zeggen. En als mensen dan commentaar op jou gaan hebben, dan voel je in één keer weer heel klein worden. Niet dat je nederig bent, maar dat je vernederd wordt voor je gevoel. Je kunt minderwaardigheid hebben, waardoor je zelf negatief naar jezelf kijkt en heel groot naar die ander kijkt. Want blijkbaar is hun mening belangrijker dan wat jij mag doen en wie jij bent. Dat is de wortel van vrees voor mensen. Als we Gods woord lezen en luisteren naar wat de Geest tegen ons zegt, dan is het zo belangrijk dat we gaan doen wat God zegt dat je moet doen. En dat je bereid bent om te ontvangen wat God door jou heen wil doen. Het mooie was dat vanmorgen dezelfde broeder, we kennen elkaar niet, tegen mij zei: als God iets tegen jou zegt, dan moet je dat zeggen. En ik stond hem echt aan te kijken. Ik zei: nou, ik heb daar best een beetje mee geworsteld voor vanmorgen. Wie lacht daar? Oh, Paul, welkom terug. Herkenbaar. Ja, herkenbaar? Er staat namelijk hier iets in wat zo groot en zo overweldigend is, dat het niet alleen maar Maria betreft, maar ook jou en mij. En ik zal weer laten horen wat ik bedoel. Ik lees het vers nog een keer. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. En ik heb al gedacht, ja, wat betekent dat dan? De kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Totdat ik ontdekte dat het woord wat hier gebruikt wordt ook later door Lucas wordt gebruikt als het gaat over de berg der verheerlijking. Je kunt dat gaan lezen in Lucas hoofdstuk 9. Hoef je nu niet te doen, maar ik zal het even kort vertellen. Daar is de verheerlijking op de berg. Daar gaat Jezus met Johannes en Petrus en Jacobus naar boven toe. En dan zijn ze boven op de berg. En dan verschijnt er daar plotseling de wolk van God. Er staat letterlijk: een wolk overschaduwde hen. Nou ja, dan kun je denken, oké, de wolk, dat is hoog. Zij zijn op die berg. Maar dan staat er dat de discipelen die daarbij waren, die raakten bevreesd omdat ze in de eerste plaats eerst Mozes en Elia daar zagen staan. Die herkenden ze. Dan wilden ze nog tenten maken voor Jezus, voor Mozes en voor Elia. Maar toen gingen Jezus, Mozes en Elia, gingen de wolk in. Die wandelden daar zo de wolk in. Dat betekent dat die wolk, die rustte op dat moment op die berg en zij wandelden daarin. Dus het overschaduwen wat er staat, betekent niet iets wat ver weg is of hoog, maar dat betekent dat het de aarde raakt, de plaats raakt, daar waar mensen zijn. Als dus tegen Maria wordt gezegd dat de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen, dan betekent dat de kracht van de Allerhoogste haar zal aanraken, de plaats zal aanraken waar zij is. Het tweede wat belangrijk is dat er staat dat er staat de Heilige Geest zal over u komen. Dat kun je ook vertalen met op je komen, over je of op je komen. En dat woord, dat deed mij denken aan de belofte die de Heer Jezus gaf aan zijn discipelen. Die staat in Handelingen hoofdstuk 1. In Handelingen hoofdstuk 1, daar staat het volgende. Vers 4, lees ik. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt, want Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan kwam de vraag van de discipelen, zij die dan samengekomen waren, zei de Heere, zult u dan in deze tijd het koninkrijk van Israël herstellen? Precies zoals de engel Gabriel had beloofd aan Maria dat hij zou gaan doen. Gaat u dat nu doen? En hij zei tegen hen, het komt jullie niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar dan komt vers 8. Maar jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest die over jullie komen zal of op jullie komen zal. Precies hetzelfde wat de engel zei tegen Maria, de Heilige Geest zal over je komen, wordt gezegd door Jezus wat zal gaan gebeuren op de Pinksterdag wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort. De Heilige Geest zal over jullie komen en jullie zullen kracht ontvangen. Precies wat hij tegen Maria zei, de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen, zal zijn waar jij bent. En jullie zullen mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het uiterste van de wereld. Dus dezelfde woorden worden op dezelfde momenten genoemd. En ik geloof dat God het volgende wil duidelijk maken. En toets het zelf maar, lees het zelf maar, denk erover na. Ik hoor dit niet heel veel en dit vind ik dus een spannend woord. Maar ik geloof dat God dit duidelijk maakt. Zoals de Heilige Geest over Maria kwam en Jezus in haar verwekte, zodat zij in verwachting raakte van de Zoon van God. Het Heilige wat uit haar zou komen, zou Zoon van God genoemd worden. Ik geloof zoals de Heilige Geest dat bij Maria deed, met datgene wat wij vieren met kerst, in geestelijke zin ook gebeurt met iedereen daarna. Die gelooft in de Heer Jezus. Namelijk dat de Heilige Geest over je zal komen. Dat de kracht van de Allerhoogste je zal overschaduwen. En dat dat Heilige wat in jou ontstaat, Zoon van God genoemd gaat worden. Daarom zegt de Bijbel ook in Galaten, zegt Paulus dat in Galaten, dat ieder die gelooft is een zoon van God, is een kind van God. Ieder die gelooft is een zoon van God. Of zoals hij het in Galaten 2 vers 20 zegt. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus daar. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met hem gekruisigd, maar ik leef, maar niet meer ik leef. Christus leeft in mij. Ik heb Christus in mij ontvangen. Zoals Paulus dat ook schrijft in Efeze. Dat je door de Heilige Geest gesterkt zult worden in je innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof woning zal maken in jouw hart. En dat je samen met alle heiligen in staat bent om te bevatten de wijdte, de lengte, de hoogte, de diepte van de liefde van Christus. Het is dit. Door de Heilige Geest maakt Jezus woning in jou. Door de Heilige Geest leef jij niet meer, omdat je jezelf hebt gegeven aan hem die gestorven is aan het kruis en met hem weer bent opgestaan door de doop heen. En dat je daardoor mag leven tot in eeuwigheid. En dat dan jouw oude mens gestorven is, maar jouw nieuwe mens die gelijk is aan Jezus is in jou ontstaan. Dat betekent dus dat wij net zoals Maria in verwachting zijn van de komst van Jezus. Zij was in verwachting van de komst van de aardse Jezus, die ze als kind op de wereld mocht brengen, die voor de mensen zou opgroeien, die daarna zou sterven aan het kruis, wist ze toen nog niet, maar delen daarvan lijken al wel bekend te zijn geworden. Die zou sterven aan het kruis, die zou opstaan uit de dood, die naar de hemel zou gaan en daar zou zitten aan de rechterhand, maar die weer terug gaat komen. Maar zij leefde nog aan het begin dat de Heilige Geest in haar een kind zou verwekken wat Zoon van God genoemd zou worden. En daarom mag aan ieder die mag komen aan de voeten van Jezus daarna, bij hem die voor jou is gestorven, mag je je oude leven afleggen en mag je de nieuwe mens aandoen die gelijk is aan het zijn, het ontvangen van Jezus in jou. Dat is hoe je mag leven. Het zijn, het ontvangen van Jezus. En dan ben je in verwachting van de komst van Jezus. Niet meer de aardse Jezus. Maar overal waar jij gaat en overal waar jij staat, mag Jezus uit jou tevoorschijn gaan komen door zijn geest. Mag mensen aan gaan raken, zodat die mensen ook Jezus mogen gaan ontmoeten. En niet langer meer naar jou kijken, maar kijken naar Jezus. En knielen bij het kruis om hun leven aan hem te geven. En ook weer op te staan met hem als een nieuwe schepping. Om vervolgens de Heilige Geest te ontvangen. En als het ware Jezus in zich te ontvangen. Zodat ze in verwachting leven van de komst van Jezus. Want de komst van Jezus, lieve mensen, die is aanstaande. Houd daar rekening mee. Kijk naar de tijden om je heen. Kijk naar wat alles gebeurt. De snelheid waarmee alles gebeurt. De komst van Jezus aanstaande. Wij verwachten niet meer een aardse Jezus. Wij verwachten een hemelse Jezus. Een koning die komt met macht en majesteit. En die eenmaal zal komen aan het eind van de tijden. En wij gaan hem tegemoet. En daar zullen wij zijn. Dat is het evangelie. Dat is waar wij van in verwachting mogen zijn. Uitkijken naar hem. Uitzien, zoals het lied zei, de handen uitgestrekt naar de wolken, totdat u in glorie verschijnt voor alle volken. Nou, dat is waar wij leven. En dat is hoe wij mogen leven. En dan zie je plotseling dat het kerstfeest en het Pinksterfeest in één keer heel veel met elkaar te maken hebben. Maar Maria blijft uniek. Maria blijft uniek. Zij was de eerste die zei, mij geschiede naar uw woord. En ik denk dat de vraag vandaag naar jou en mij is, ben jij bereid? Ook al begrijp je niet wat God doet, te zeggen, mij geschiede naar uw woord. Ik ben een dienstknecht van de Allerhoogste God. En ik ben een zoon of een dochter, dankzij Jezus Christus, die voor mij is gestorven en voor mij is opgewekt, maar die weer gaat komen op de wolken. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil graag nog een gebed uitspreken. Heren, dank u wel dat wij allemaal in verwachting zijn. Dank u wel dat we allemaal in verwachting zijn van hem die komen zal. De geest en de bruid zeggen kom. Ja, kom Heer Jezus. En we danken u dat u mensen hebt uitgezocht in het verleden die bereid waren om uw wil te doen, dwars tegen alles in wat mensen daarvan zouden vinden. Maar ik bid ook, Heren, dat u ons zult helpen om datgene ook te doen. Dwars tegen de mening van de wereld in of van andere mensen in, ook al begrijpen mensen het niet. Dat we u willen volgen. Dat we bij u willen horen. En dat we zullen doen wat uw geest tot ons zegt. Spreekt u dan maar. Want u bent met ons, maar als u met ons bent, dan vraagt u ook iets van ons, Heer. En dat is heerlijk om dat te mogen weten, dat u niet alleen van ons vraagt, maar dat u het ook in ons zult doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.